In Exodus 23 waren wij bij enige wetten die hier reeds vermeld worden. En ik bedoel reeds vermeld, omdat nog geen melding gemaakt is van de stenen tafelen. Dat wordt pas later genoemd, maar we krijgen eerst deze inzettingen die betrekking hebben op hoe dat nou helemaal gaat met een volk. En met de verantwoordelijkheden die de leden van het volk hebben binnen de maatschappij, binnen de gemeenschap. Voor sommigen zijn het tamelijk vanzelfsprekende zaken, maar ik kan u zeggen dat ze zo vanzelfsprekend dan toch weer niet zijn. Omdat er hele volkstammen zijn, ik zeg het wat losjes, maar met opzet, omdat er hele volkstammen zijn voor wie dit soort wetgeving toch wat vreemd is. Tot vandaag, maar dat hoef ik u niet uit te leggen, gelukkig. Maar na al deze betrekkelijk eenvoudige sociale wetten, want daar houd ik het dan toch maar op, krijgen we nog een paar betrekkelijk eenvoudige zaken. Dat is in Exodus 23 vanaf vers 14. Waar staat: drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Waarbij ik moet zeggen dat reizen, dat niet verkeerd is, dat zo bleek het ook te zijn. Men moest namelijk drie keer per jaar naar Jeruzalem reizen in de praktijk. Dat was natuurlijk pas later nadat de tempel gebouwd was in Jeruzalem. Maar het wordt wel degelijk bij gelegenheid vermeld. Maar reis, dit betekent eigenlijk maal. Er was een reis. Kent u dat? Wil je hier komen staan of wat dan? Reis. Dat is een reis. Eens vertalen wij dat gemakshalve, maar het is eenmaal, een reis. Er was een reis, drie reizen. Ik denk dat nieuwere vertalingen ook gewoon hebben staan drie malen, drie keren per jaar. Moet men dat feest vieren? En het idee dat men met de Nederlandse spoorwegen moet reizen of anderszins met een vervoermiddel, dat verdwijnt dan. Maar neem niet weg dat elders wel degelijk staat dat men inderdaad zou verzamelen rondom de tempel. Dat wil zeggen rondom de Ark der Getuigenis, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar goed, drie keer per jaar dus. Drie keren per jaar zult gij mij feest houden. Het feest van ongezuurde broden zult gij houden. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Of zeven dagen zult gij het ongezuurde eten, matzes, gelijk ik u geboden heb. Dat hebben ze tussen haakjes gezet, want men vindt dat dat een tussenvoegsel is. In de zin van, nou, dat is te verwijzen naar Exodus 12. En dat zal ook best wel, want de Heer heeft daar al over gesproken, al toen ze nog niet eens Egypte uit waren. Over hoe dat zat. En toen heb ik u ook uitgelegd dat daar over het algemeen nogal wat misverstanden over bestaan. Omdat de zeven dagen van het feest van ongezuurde broden pas beginnen op de 15e van de eerste maand. Ter bestemde tijd in de maand Aviv dus, want zo heet het hier. En dat daar weliswaar nog in ieder geval één dag aan vooraf gaat, namelijk de 14e. En de 14e is de dag van het slachten en eten van het paaslam. Maar dat wordt uitdrukkelijk geen feest genoemd. Dat gaat niet onder de noemer feest. Het valt onder de gezette hoogtijden des Heren, met de uitdrukking uit Leviticus 23... Maar men zou het onderscheid kennen. Het niet onderscheiden van deze dingen leidt tot geeft ruimte voor de misverstanden rondom de datering van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en het berekenen van de drie dagen. Daar wordt dus druk gebruik van gemaakt, maar eigenlijk van onnozelheid, van onbekendheid. En dat niet alleen bij ons, maar zelfs ook in de vertaling krijg je dat. In Matthäus, Marcus, Lucas, waar het maar was, waar men hier en daar het woord feest heeft ingevoerd. En voor het feest van Pasen staat er dan, enzovoort. Maar het berust allemaal op een misverstand. Er zijn maar 7 dagen van feest van Pasen. En dat is nadat men, dat begint dus na de dag nadat men het paaslam gegeten heeft. En ik voeg er dan ook maar bij, want ja, ik moet eigenlijk zeggen, het begint na de avond waarin men het paaslam gegeten heeft. Maar dan moet ik meteen aan toevoegen dat er nog een veel zwaarder misverstand bestaat. Maar dat heb ik u ook allemaal al verteld, hoor. Een veel zwaarder misverstand, niet alleen onder christenen, maar ook onder de joden. Die met betrekking tot de Sabbat. En daardoor met betrekking tot de berekening, de rekening van de dag en de uren van de dag. Want ik waarschuw u, er is niemand die het u vertelt, denk ik, behalve ik. De Joodse dag, nee, ik zeg het fout, de Bijbelse dag, de dag in de Bijbel, in de zin van het etmaal, de kalenderdag, begint 's morgens vroeg bij zonsopgang en niet 's avonds bij zonsondergang. Dan begint er sowieso geen dag, dan begint er namelijk een nacht. Well, is ook niet al te moeilijk. En als u zegt, maar ik heb altijd gehoord dat de dag begint bij zonsondergang, dan zeg ik ja, het is niet zo. De Sabbat begint op vrijdagavond, het is uit vrijdagavond, het is op de avond van de 6e dag van de week, dan begint de Sabbat. En de Sabbat is voorbij als de zon ondergaat op de avond van de 7e dag van de week, zijnde de zaterdag, maar die heette toen nog niet zo. Dan is de Sabbat voorbij, maar is het nog steeds zaterdag? Want de kalenderdag begint pas de andere dag bij zonsopgang. Heb u dat? Nou ja, oké. Zelfs Ouweneel die zegt dat is zo in Genesis 1. Maar dat is de uitzondering. En ik zeg, nee, dat is niet de uitzondering. De Sabbat is de uitzondering. En zo, dat weet ik zeker, omdat ook het jubeljaar begint, dus officieel het 50ste jaar, maar het jubeljaar begint halverwege het 49ste jaar en eindigt halverwege het 1e jaar van de volgende cyclus. En ook dat weet ik zeker, punt 1, omdat er de data bij staan, welke datum, welke dag van het jaar dat jubeljaar begint. Maar ook dat weten wij zeker omdat de jaartelling van jarentelling, ik bedoel letterlijk jarentelling van Israël, bestaat uit groepen van 49 jaar. Dat weten wij zeker, want wij komen zo terecht bij perioden van 10 maal zo lang. 10 maal 49 jaar namelijk. Namelijk 70 weken, 490 jaren uit Daniël 9. Zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Het is een veelvoud van 49 en niet een veelvoud van 50. En bij nader inzien, daarvoor zijn ook al, voor die 70 weken van Daniël, zijn ook al een periode van 490 jaar gepasseerd. Ook dat weten wij zeker, omdat de ballingschap waarin Daniël verkeerde, had in essentie de bedoeling om het land van Israël, dan wel van Juda, 70 jaar braak te laten liggen, zou niet bebouwd worden, omdat ze 70 sabbatjaren overgeslagen hadden. Geen sabbatjaar gehouden hadden. Dat is dus in een periode van 490 jaar die ze achter de rug hadden, waarin ze geen sabbatjaren gehouden hebben. Dus hoe je dat ook keert of wendt, dit jubeljaar, maar ook specifiek de sabbat zelf, is niet een onderdeel van de complete telling, maar het overlapt de telling. Dat wil zeggen, de sabbat duurt vanaf zonsondergang van de zesde dag tot op de zonsondergang van de zevende dag. Dat is de sabbat. Dus op vrijdagavond mag er al niet meer gewerkt worden, maar zaterdagavond weer wel. Zo vieren ze hem ook inderdaad tot vandaag. Alleen, men heeft die regeling veralgemeniseerd. Dat wil zeggen, men heeft gezegd, oh, begint de sabbat al op de zesde dag 's avonds, dan begint daar dus al de zevende dag. En men heeft dat toegepast op alle dagen. Maar dat is onbijbels. In de Bijbel begint gewoon de dag als de zon ondergaat. Als de zon opgaat. Logischerwijze. Dat is dag. Het dagend in het oosten. En dat doet het niet 's avonds als de zon ondergaat. Maar doet het als de zon opgaat. En als het 's morgens begint te lichten. Op de eerste dag der week. Ging men naar het graf. En Petrus zei op de Pinksterdag. En het is heden reeds de derde uren. En je weet allemaal dat die uren geteld zijn geworden van zonsopgang. En niet van zonsondergang. Kortom, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Maar op een of andere wijze komen we van die vreemde opvatting niet af. En het leidt tot allerlei ingewikkelde constructies. Waar ik het natuurlijk verder helemaal niet over moet hebben. Maar ik noem dit dan toch omdat er altijd consequenties aan verbonden zijn en de verwarring toeslaat als het gaat om de juiste tijdrekening, ook in het Nieuwe Testament. Maar onthoud wat ik gezegd heb en je vindt nooit meer een probleem dienaangaande. Dat is allemaal weg dan, klopt allemaal precies. Nou goed. Driemaal per jaar zult gij feest houden. Het ene is in de eerste maand, dat is de maand Aviv. Dat is de Joodse naam, de korenaar van Tel Aviv, weet u wel, de heuvels, de heuvel van de korenaar, Aviv. Het heet ook Nisan, maar dat is de naam die men meegenomen heeft uit het Chaldees, dat wil zeggen uit Babel, Nisan. Maar het is dezelfde maand, dat is maart, april, zoiets. De eerste maand van het jaar, officieel, maar het is volstrekt theoretisch, officieel beginnend bij de voorjaarsevening. Wanneer officieel bij ons de astronomische lente begint. Ik heb moeite met die termen, want ik vind het allemaal onzin. Lente is lente, hoezo astronomische lente? De lente wordt van oudsher, tenminste tot in mijn jonge jaren zal ik maar zeggen, was dat gewoon 21 maart, want dan begint de lente. En toen hebben ze in de beeld of zo, hebben ze wat anders uitgevonden, hebben ze het over de meteorologische lente enzovoort, hebben ze zelf een datum voor geprikt, slaat allemaal helemaal nergens op. De lente begint als dag en nacht even lang zijn. In de reeks van dat de dagen langer worden dan de nachten. Als dat gelijk opgaat, het is 21 maart. Dat is makkelijk genoeg. En strikt genomen, dan zou het nieuwe maan moeten zijn. Maar dat valt nooit. valt maar zelden samen. En dus hebben we altijd een probleem. Maar het is eind maart, dan begint ongeveer die maand Aviv of Nisan enzovoorts. En op de tiende van die maand, dan moet men een paaslam in huis nemen. Men moet het slachten op de avond van de 14e, dan eet men het paaslam. Dat is Pascha dus, het heet Pascha, de dag heet ook Pascha. Het heet trouwens ook ongezuurde broden, omdat men ook dan al geen zuurdesem meer in huis heeft enzovoorts. Maar feest begint pas de andere dag. Want de eerste dag van het feest van Pascha is de 15e. En de eerste dag van Pascha is de 14e. Nou, dan heb ik het nog eens een keer uitgebreid uitgelegd, vind ik. Dus laat me zitten verder. Dan zult gij, daar staat er meteen, want in die tijd zijt gij uit Egypte getogen. Dat was de gelegenheid ook waarbij deze maand Aviv, die de 7e maand van het jaar was, officieel. Die werd vanaf dat moment genoemd de eerste maand. En vandaar al moest geteld worden. Want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. Hier heb je al het idee dat men voor het aangezicht des Heren moet verschijnen. En in het algemeen gesproken kan dat op elke plek. Maar er is ook een speciale plek waar men voor het aangezicht des Heren verschijnt. En dat is voor de Ark des Verbonds, waar die maar staat. En uiteindelijk stond die dan in Jeruzalem, zodat men zou verzamelen te Jeruzalem. Het probleem van het judaïsme, van de Joodse godsdienst, tot vandaag, is dat de Joodse religie pas is uitgevonden nadat de Ark des Verbonds al weg was. Die was al zoek. Was al lang ergens, weten we veel waarheen, maar die was al lang weg. In ieder geval bij de terugkeer uit Babel was er geen Ark des Verbonds meer. En in de tempel die toen gebouwd is onder Ezra heeft ook de Ark des Verbonds niet gestaan. En ook in de dagen van Jezus en de apostelen stond er geen Ark in de tempel in Jeruzalem. Wij weten dat zeker, omdat Flavius Josephus maakt daar melding van, de Jood, de geschiedschrijver die in die dagen leefde, de dagen van het Nieuwe Testament. Hij zei, er was het niet. Er was alleen een steen, een rots. Die is er nu nog, maar daar hebben ze een kap overheen gezet, want het is gewoon de top van de berg. En de kap eroverheen heet de Dome of the Rock. En die is geclaimd door de islam. U weet wel, met die goudkleurige. Het is geen goud, joh. Het is aluminium. Maar goed, maar die goudkleurige koepel, weet u wel, daaronder. Daar is een rots, Dome of the Rock. En ga die rock maar bekijken. Het is gewoon de top van de berg. Het is de dorsvloer van Arona. Dat is het. Maar er staat geen Ark des Verbonds. Heeft er ook niet meer gestaan sinds de dagen van Jeremia. Hebben u dat nog? En voor zover men zoekt naar de Ark des Verbonds tot in onze dagen, is het idee dat die Ark des Verbonds uit Jeruzalem verdwenen is, misschien al zelfs wel meteen in de dagen van Salomo, want die theorie bestaat, die zou dan meegevoerd zijn naar ik moet even nadenken, de koningin van Sheba, want zo wordt ze algemeen aangeduid. Als u mij vraagt, ook ten onrechte, maar doet er nou niet toe. Maar het idee is dat hij dan weer een zoon had en die heeft de Ark des Verbonds dan meegenomen naar Afrika. En daar is ze nu nog. Kan je hem gaan bekijken. Een andere theorie is dat dat allemaal onzin is, maar dat hij tot in de dagen van Jeremia en de ondergang van de tempel in Jeruzalem geweest is, maar dat Jeremia hem verstoppen heeft ergens onder de grond in een van de grotten onder de tempelberg. Of daar in de buurt althans. En daar wordt nog steeds nagezocht en er zijn er zelfs die zeker weten dat hij daar staat, dus sommigen beweren hem gezien te hebben. Maar ja, dat blijkt dan weer in een visioen geweest te zijn, dus ja, daar schiet ook niet erg op. Nou ja, er zijn nog een paar theorieën op Urk wel bekend, maar de dan krijgen de tempeliers de schuld en weet ik veel, ja. En natuurlijk Maria Magdalena, die wordt erin betrokken, zo. Cherchez la femme, je bent in Frankrijk, dus cherchez la femme. Dus die heeft er ook wel mee voldoen en zo. Maar het punt is, hij is weg, we weten niet waarheen die verdwenen is. We weten ook dat er staat dat er een tijd komt wanneer niemand er meer naar zal vragen. Staat ook in de Bijbel. Men zal niet meer vragen naar de Ark der Verbond. Maar toen maar. Maar men zou naderen voor het aangezicht des Heren. Maar sinds de dagen van de Babylonische ballingschap hoefde dat niet meer. De Heer liet de tempel verwoesten en zei, weet je wat, hij zei, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat betekent zoveel als, laat het voor de rest maar zitten. Dat weet ik zeker, want dat is de strekking van Hebreeën 8. Want in Hebreeën 8 haalt Paulus, naar ik aanneem, die hele profetie aan uit Jeremia 31... die van, ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond maken. En een lange schriftlezing met als kort commentaar eronder. Als de profeet en dus als de Heer zegt een nieuw verbond, heeft hij daarmee het oude verbond oud gemaakt. En als het oude verbond inmiddels dus oude verbond heet, is het oud en verouderd en nabij de verdwijning. Maar dat was dus zo sinds, een eeuwtje of 6 voor Christus. En toen bestond de Joodse godsdienst niet. Nog niet. Die is daarna pas ontwikkeld, toen het niet meer hoefde. En daarin ontbreekt dus inderdaad één tempel in het judaïsme. Niettemin, na enige tientallen jaren mochten ze terugkeren naar Jeruzalem en ook zelfs een tempel bouwen en alles. Maar in het judaïsme ontbreekt een tempel. Ik weet niet of dat ooit tot u doorgedrongen is. De officiële lezing is deze, als aan de Joden gevraagd wordt waarom overkomt ons Joden zoveel ellende, dan worden ze geacht te zeggen omdat wij geen tempel hebben. Toch hadden ze er een, naar het schijnt, maar die wordt toch niet meegeteld. Judaïsme is ontwikkeld ook in de dagen dat men geen tempel had. En toen heeft men dus de synagoge en alles wat er omheen hangt uitgevonden. En zelfs met een Griekse term, want synagoge is een Grieks woord. Er is niks Hebreeuws aan of Joods, het is Grieks. Een tempel was een raar ding binnen het Jodendom. Men kent het niet en heeft het ook niet nodig. Als er een tempel zou zijn, betekent dat het einde van het Jodendom. En daarom wil men ook geen tempel. Al is het dan een kleine groep. Je hebt altijd wel ergens een groep zonderlingen die een aparte opvatting erop nahoudt. En je hebt dus een zonderlingengroep die zegt, nee, maar we moeten een tempel hebben hier in Jeruzalem. Een populair idee onder evangelische christenen. Zo van, er moet toch een tempel gebouwd worden voordat de Heer komt. En dan moet ik u zeggen, ik heb dat in de Bijbel nooit kunnen vinden. Het is ook een dwaas idee. Tempel wordt pas gebouwd als de Heer gekomen is. En als Israël hersteld is, als het volk terugverzameld is enzovoorts. En dan wordt de tempel gebouwd die uit Ezechiël. Dat is het dan. Dus ja, het verzamelen naar Jeruzalem om daar die feesten te vieren, dat hadden ze moeten doen, maar dat hebben ze in de praktijk, misschien 3 keer, weet ik het. Misschien enige tientallen keren in de loop van enige eeuwen hebben ze dat gedaan, maar in het algemeen moet je zeggen, dat hebben ze niet gedaan. En daarom werd het volk ook, omdat het zich niet hield aan de wet, werd het volk dan ook in 2 fasen, om zo te zeggen, in de ballingschap gebracht. Dat wil zeggen, eerst de 10 stammen en daarna ook de 2 stammen. Omdat ze de Heer niet dienden, ze waren, en onder de 2 stammen stond de tempel, maar die waren ze zelfs bij gelegenheid kwijt. Weet u nog, en toen kwam die prins, een doornroosje, maar dat verhaal kent u waarschijnlijk, van dat ze, zo staat het niet in de Bijbel, maar ik probeer het beeld op te roepen bij u. Dat van de tempel was helemaal overwoekerd en verlaten en daar keek niemand naar om. En bij gelegenheid zijn ze toen toch maar eens een keer gaan kijken wat er eigenlijk achter die doornstruiken was. Geen ik ook wel een aardig idee vind trouwens. De doornstruiken. Als ik zo dus heb open liggen. Maar goed. Gingen ze kijken wat er was. En dan vonden ze niet alleen de tempel. Maar in de tempel vonden ze ook een wetrol. Toen waren ze zo euforisch van wat is dit nu? En ze begonnen die te lezen. Toen zeiden ze dat moet de koning weten. Dat hier zo'n rol ligt met allerlei inzettingen erin. Met voorschriften omtrent feesten. Waaronder dit feest van ongezuurde broden enzovoort. En toen moest het voorgelezen worden aan de koning. En die zei dan moeten we nou dit feest gaan vieren. Maar ja het is nu te laat. Want de datum is net geweest. Maar wat stond er ook weer in? Er stond in dat als in de eerste maand men geen gelegenheid had, om wat voor reden dan ook, om het Pasen te vieren, dan mocht het in de tweede maand. En dat hebben ze toen ook gedaan. Maar ik vertel dat om aan te geven dat men heeft dat nooit gedaan, men wist er niks van. Men was dat volledig kwijt. Zie. Niks bijzonders, in het christendom was men bij gelegenheid de Bijbel ook helemaal kwijt. Nou ja, men wist dat die er was, dat die bestond, maar het werd nog moeilijker om er een te vinden. Per slot stond die op de zwarte lijst. Dat wil zeggen, het was een verboden boek, stond op de index heet dat. Het was door de kerk een verboden boek, echt wis en waarachtig, ja. Maar goed. Maar zo was het in Israël bij gelegenheid ook. En ze zijn die feesten pas gaan vieren, gewoon als traditie, in de ballingschap. En toen konden ze niet eens naderen voor het aangezicht des Heeren, want er was geen ark des verbonds. Ik zal u nog wat vertellen. Want in omloop is wel het verhaal, maar ze hadden wel de menorah, de gouden kandelaar. Nou, dan moet iemand vergeten zijn hem mee te nemen, te jatten in de tijd. En mee te voeren naar Babel, de gouden kandelaar. Zevenarmige kandelaar. En hoe weten wij dat ze wel een zevenarmige kandelaar nog hadden, dat die wel bewaard is geworden? Omdat die is afgebeeld op de triomfboog van Titus. Schiet me eens te binnen, ik zag van de week mijn eigen stereodia's er nog van. Maar goed. Die staan afgebeeld en dan kun je zien dat ze toen die dingen hebben meegevoerd. En dan moet ik u vragen in alle ernst, wie van ons is er nou gek? Denk je nu echt dat dat gebeeldhouwde werk in de binnenkant van de triomfboog van Titus, dat gemaakt is naar aanleiding van een foto of zoiets? Van toen de Joden werden weggevoerd en de buit werd meegenomen naar Rome? Dat geloof je toch zelf niet? Hoe geef je aan dat die wegvoering, met Titus enzovoort, dat het een wegvoering is van de Joden?
Ja, simpel.
Nou, dan haak je er toch een mooie menorah bij. Als uitbeelding van het Jodendom. Zo van, dit zijn Joden. Ik heb er een bordje bij hangen met een pijltje. Dit zijn Joden. Maar dat staat niet, hè? Dat kan je niet maken zo. Dus wat doe je? Je beeldt die menorah erbij af. Is dat de echte menorah? Nee, natuurlijk niet. Die is al lang gejat. En als ze er een hadden in die dagen, dan hebben ze er opnieuw een gemaakt. En of ze die zo meegevoerd hebben, zo, is nog maar zeer de vraag. Het is een attribuut. Dat heb ik zag laatst trouwens ook nog een schilderij, was het geloof ik. Was het een mozaïek, weet ik veel. Nee, een schilderij uit de Santa Pudentiana was het, meen ik, in Rome. En daar staat daar zo'n figuur en die doopt dan Pudens of zo. Die doopt dan Pudens, ja, dat doen ze met een bakkie water en dat heet dopen, weet u wel. Maar goed. En dan, wie doet dat? Oké, dat moet Pudens voorstellen. Maar wie is dan degene die hem doopt? Een poosje studeren. En ja hoor, aan de voeten van de man ligt de sleutel op de grond. Hè? En dat betekent niet dat hij voor de gelegenheid zijn sleutel even op de grond naast zich heeft neergelegd. Maar dat betekent, die meneer daar, dat is Petrus. Dat betekent het. En die menorah, die boog van Titus, die betekent, dit is het Joodse volk. Of althans, dit stelt het Joodse volk voor, dat uit het land is weggevoerd. En dat is het dan. Maar de echte attributen uit de dagen van hier en uit de beschrijving van uit de volgende hoofdstukken hier in Exodus, die dingen waren al lang weg. Er zijn heel wat gelegenheden geweest, het staat ook gewoon in de Bijbel, er zijn heel wat gelegenheden geweest waarbij goud en zilver uit de tempel werd gehaald en werd gebruikt als afkoopsom om de vijandige legers tevreden te stellen, zodat ze meteen weggaan. Want je kan er eerst wel voor gaan vechten, dat kost weet ik hoeveel levens, dus ja. Je kan het ook meteen gewoon inleveren. En zeggen, hier is het en nou wegwezen. En dat is menigmaal gebeurd. En dat wordt in de geschiedenis beschreven. Zodat, we weten niet waar het gebleven is. Maar weg was het. Nou goed. Maar terug naar Exodus. Drie reizen in het jaar. Drie grote feesten in een jaar. Dat wil zeggen, dit was in het voorjaar. Daarna in vers 16 het feest des oogsters der eerste vruchten van uw arbeid die gij op het veld gezaaid zult hebben. Dat is 50 dagen later, dat is het zogeheten wekenfeest. Het wordt hier niet uitgebreid beschreven, maar als u het uitgebreid wil hebben, dat is Leviticus 23. Daar staat het meest uitgebreid. Dat wil zeggen dat 50 dagen dan wel 7 weken, 7 zevens, 49, en dan loopt het tot op de 50ste dag, geteld worden vanaf de eerste dag der week gedurende het feest van Pasen. Dat wil zeggen vanaf de eerstelingengarf worden 50 dagen geteld tot eerstelingenbroden. En dat is dan de eerste opbrengst van de oogst. En Sanderendaags, dat wil zeggen de dag daarna, begint officieel de oogst. Zo wordt het beschreven. En daarom heet het tot vandaag Pinksteren. Want Pink betekent zoveel als 50. En daarom heet het ook het Wekenfeest, omdat er 7 zevens geteld worden. 7x7 dagen. Dat is de tweede gelegenheid dus. En dan het feest der inzameling, dan is de oogst namelijk voltooid, was de bedoeling. Het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. Het lastige daarvan is dat het de zevende maand is waarin dat gebeurt. Als je de maanden telt, toch heet het de uitgang des jaars. Terwijl nieuwjaar in zeker opzicht begint in maart, april, waar we het net over hadden. Dan begint maand nummer 1. Maar 7 maanden later, 6 maanden later eigenlijk, bij het ingaan van de 7e maand, begint het kalenderjaar. Dat is om je hersens even los te maken. En elk jaar weer valt me dat op. 1 Nisan, maart april, maart, eind maart om zo te zeggen, is het nieuwjaar, Rosh Hashanah, het is nieuwjaar voor de berekening van de regering van koningen en voor de berekeningen van de gezette hoogtijden des Heren. Het is het begin van het religieuze jaar, zegt men dan, waar de koningschap hoort bij de religie blijkbaar. Kan het ook niet helpen, maar zo staat het in de Mishnah Rosh Hashanah. Dat wil zeggen in de Joodse vastgelegde traditie. Niet alleen een half jaar later begint pas echt het nieuwe kalenderjaar en wordt de nieuwe kalender opgehangen en krijgt het jaar een ander nummer. En dat is dus september, oktober. En bij die gelegenheid wordt weer 10 dagen geteld. Vanaf de eerste van de maand, vanaf de eerste van de zevende maand, wordt 10 dagen geteld tot op Grote Verzoendag. Dat is het eigenlijk. En dan volgt het feest van Loofhutten op de 15e tot de 21ste. En het feest der Bezuinen heb ik dan overgeslagen. Maar dat was de eerste van de zevende maand. Maar het is een reeks in de zevende maand. Feest van de Bezuinen op de eerste, Grote Verzoendag, Yom Kippur op de 10e. En Loofhuttenfeest, Sukkot op de 15e tot en met de 21ste. Er wordt wat afgeveerd. En dit is nog niks, want ze hebben nog veel meer feestdagen erbij gemaakt. Feest van de herinwijding van de tempel, feest van de vreugde der wet. En hoe het allemaal maar heten mag. Want ja, religie is religie, nee, je moet wetten hebben. En feesten, dus er komen er steeds meer. De Rooms-Katholieken vieren elke dag feest, want elke dag is wel een dag van de een of andere heilige. Toch? Deze hebben heus meer dan 365 heiligen. Sint Maarten en Sinterklaas, dat zijn er maar, twee. Huh? Nou ja. Goed. Drie van die gelegenheden, dus het zijn drie blokken. Dat ik er zo snel overheen ga, ja, want dat doe ik nou natuurlijk. Dit is omdat, ja, als ik dat uitgebreid moet bespreken, dan moet ik in de eerste plaats uit Exodus weg. Nou hindert mij dat niks, maar dan ben je wel een seizoen. Daar zijn we wel een jaar mee bezig dan. Met alleen die feesten. Dat is een onderwerp in zichzelf. Dat is ook een klassiek onderwerp. Omdat het zo'n leuk onderwerp is dat je uit de Bijbel kunt isoleren, om zo te zeggen. Je haalt het er als het ware uit. Je hangt de kalender op en je vertelt het verhaal erbij enzovoort. En daarna krijgen we natuurlijk allerlei profetische, dan wel geestelijke toepassingen van alle gebruiken die daaromheen bestaan enzovoort. Dat is ook zo. En dat is zeker wel één seizoen. En nou ik het er toch over heb, hierna, dat wil zeggen, sinds hoofdstuk 25, laten we zeggen vanaf vers 10, maar misschien vanaf vers 1, krijgen we instructies met betrekking tot de bouw van de tabernakel en wat daarmee samenhangt en de wetten van de priesterwijding, priesterdienst en wat het nou was en wat offerdienst enzovoort. Dat is tot en met, tot en met hoofdstuk 31 is dat. En dan denkt u, nou is dat niet wat veel? Dan moet ik u zeggen, nou, misschien wel. Maar kijk, dan krijg je hoofdstuk 32 over het gouden kalf. En 33. En dan 34 krijgen ze weer nieuw stel stenen tafelen. En dan van hoofdstuk 35 gaat het gewoon weer verder over, opnieuw, over de bouw van de tabernakel. Namelijk nu over dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En dan is het boek uit. Maar ja, zowel de kwestie van die feesten, ik moet eigenlijk zeggen de hoogtijden des Heren, als ook de zaak van de tabernakel, ja, dat is een onderwerp aan zich, in zichzelf. En dat geldt voor de tabernakel al helemaal, dat is spreekwoordelijk. Dat zijn aparte onderwerpen, ook in mijn boekenkast zal ik maar zeggen. Dat zijn boeken die gaan alleen maar over die feesten, of ze gaan alleen maar over de tabernakel. Dat is standaard repertoire, dat is te overzien, enzovoorts. Maar ik was niet van plan om dat binnen deze reeks over Exodus te bespreken. Tenzij iemand zegt, maar dat moet. Maar dan nog zeg ik, oké, okay, sla ik het eerst over en dan hebben we het later apart erover. Want ja, dan moeten we heen en weer bladeren. En dan nemen we een andere draad op. Maar niettemin, wij krijgen het hier vermeld. Toch, eerst die gezette hoogtijden des Heren, het zijn er gewoon de gangbare dingen die het leven van alle dag bepalen. Men is onderweg van het ene, van de ene hoogtijd naar de andere. Daar is het ook het natuurkundige jaar aan verbonden, zei ik dat goed. Het agrarische, ja, hoe zeg je dat? Kijk, een mensenleven, wij zijn het allemaal kwijtgeraakt hoor, maar een mensenleven, ja, wordt bepaald doordat hij de aardbodem moet bewerken, die zich nogal vervloekt gedraagt ten opzichte van de mens. Dat wil zeggen, het rendement van het werk is betrekkelijk gering. Dat betekent dat de mens hard moet werken om in leven te blijven, enzovoort. En dat is de aardbodem bebouwen. Dat staat op een van de eerste bladzijden van de Bijbel, dat dat zo is. En dat bepaalt het leven van de mens. Dus je bent altijd onderweg van zaaien naar oosten, naar onkruidwieden of wat er maar eerst komt. Want ik heb er ook helemaal geen verstand van, hoor. Dan kom ik dan uiteindelijk toch uit een boerenfamilie. Maar ja, dat is al generaties geleden. Maar vooruit maar weer. Maar je bent altijd onderweg van het een naar het andere. En als de oost binnen is, dan vier je een feest. Half Nederland, oostelijk Nederland dan, viert nog steeds feest. Als de oost binnen is, stoppel hanenfeest, zal ik maar zeggen, in Raalte of ik roep maar wat. Hè. Daar komt het hanenveld vandaan. Hè. Dat is, dan is het veld gemaaid en is het leeg. En er staan er alleen nog maar stoppelhanen op. Dat is het eigenlijk. Hè. Maar goed, ik roep maar wat. En de bekende feesten zijn nu die in oktober door het hele land. Vind je dat in oktober dat ze feesten hebben of kermis of weet ik veel. Dan is alles achter de rug. Dan levert het land niks meer op. En gewoonlijk is het dan ook al klaar voor de winter. Dan is het geploegd en wat het maar was allemaal aangeharkt. En dan ligt het er mooi zwart bij, in Nederland althans. En dat is het dan. En dan is er even zo'n doodpunt. En dan gaan we even de beest uithangen of de bloemen buiten zetten. Als je dan toch onderweg bent naar het uithangen. Dan kun je de bloemen ook meenemen, mooi. Enzovoorts. En dan enzovoorts. En je bent van het ene gedoe onderweg naar het andere. Want deze zogeheten hoogtijden des Heren zijn inderdaad verbonden dus aan het agrarische, ja, aan het bouwen van het land. Maar ja, we hebben de industriële revolutie achter ons, dus ja, wij bebouwen het land niet meer. Wij produceren wat in fabrieken. Dat hebben we ook achter de rug, want dat laten we nu doen. Waar was het ook? In China, ja. Dat laten we nu allemaal doen in China. Dus wat wij doen is alleen nog het zaakje managen. Kijken of het allemaal goed komt, of het wel, op tijd van A naar B komt enzovoorts. We sturen dat een beetje bij en we weten er helemaal niks meer van. Het is niet voor niks dat ik het hele jaar door roep van het is zo weer kerstfeest. Want ja, we zijn toch onderweg van het ene feest naar het andere, toch? Van de ene herdenking naar de andere. Ik vind het wel aardig. Maar zo is het Israëlitische jaar ingedeeld. Van het ene feest naar het andere. En er staat uitdrukkelijk samenvattend in vers 17. Drie malen des jaars. Nu staat er gewoon drie malen des jaars. Zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heren verschijnen. En inderdaad. Dat betekent dus dat men zou optrekken naar een plaats waar men gemeenschappelijk dus deze feesten viert. En dan een paar losse dingen nog. Gij zult het bloed mijns offers met geen gedecemde offeren. Geen gedecemde brood. Het woord broden wordt weggelaten. Het is gewoon het woord voor die broden. Hè? Het gezuurde. Het gedecemde. Het gezuurde. Gij zult het bloed mijns offers met het gezuurde niet mengen. Ook zal het vet in mijns feesten tot op de morgen niet vernachten. Het moet niet oud worden, want dan bederft het ook. Want zuurdeesem is bederf. Dat je het lekker vindt, dat is tot daar en toe. Maar het is bederf. Het is verzuring. En je zult het vette mijns feestes, dat is dus ook eventuele offers. Maar dat wat beschouwd wordt als maaltijd, op welke wijze dan ook, dat zal niet overblijven, want dan bederft het. En dat is dat het voor de Heer bestemd is onwaardig. Dat wil zeggen, dat mag niet gebeuren. En dan zijn er mensen die zeggen, maar het zuurdeesem is toch een beeld van het evangelie. En dan moet ik zeggen, nou, het lijkt me duidelijk dat dat niet het geval is. Zuurdeesem is bederf. En dat beetje, dat wat bedorven is, is niet voor de Heer. En dat wat van de Heer is, bederft überhaupt niet. En daarom geen zuurdeesem voor de Heer. En van het offer zou niks overblijven tot de andere dag. En van het manna zou niks overblijven tot de andere dag, weet u nog? Zou niet bederven namelijk. En dat komt omdat wat de Heer geeft, wat van de Heer is, dat heeft per definitie eeuwig leven en is daarmee ontrokken aan het bederf. En dat is ook een praktische kwestie, want als u uw leven wilt onttrekken aan het bederf, zit er weinig anders op. Ik zeg het wat van de verkeerde kant komend, maar er zit er weinig anders op dan uw leven aan de Heer te geven. Dan wordt het beheerst door hem. En dan doet hij zijn werk in u. En dat heeft altijd van doen met eeuwig leven en de uitwerking daarvan. Nou ja. En dan op vers 19. De eerstelingen der eerste vruchten uw land zult gij in het huis des Heeren uw schat brengen. En als je dat bij elkaar optelt, moet je dus 3 keer per jaar naar Jeruzalem. Of althans naar de tempel, of althans naar de tabernakel waar het ding maar staat. En daar moeten de eerstelingen van de vruchten uws lands, dat geldt dan ook van vee trouwens, moeten bij de Heer ingeleverd worden. En gek genoeg, we hebben nog steeds geen twee stenen tafel gekregen, dat komt hierna pas. Maar over eerstelingen is al uitgebreid gesproken. En daar gaat het maar om. Want de eerste vrucht is in de eerste plaats dat wat de Heer geeft. En men getuigt daarvan door het de Heer aan te bieden. In het besef dat al die vruchtbaarheid van de Heer komt. Zo zonder meer. En bovendien, die eerstelingen, waar ze ook voorkomen in de Bijbel, zijn in zichzelf reeds een uitbeelding van, een voorafschaduwing van de gemeente. Het eerste wat uit Israël voortgebracht wordt, door Israël wordt voortgebracht, is de gemeente. Als dat volk vrucht voortbrengt, is die vrucht de gemeente. En u weet dat het koninkrijk wordt van het ene volk, van het Joodse volk, weggenomen, gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht zou voortbrengen. En nogmaals, dat is de gemeente. Een gemeente van eerstgeborenen. Want op deze inzettingen berust, althans juridisch, het eerstgeboorterecht van de gemeente. En daarmee de hemelse positie van u en mij. Voor al het andere geldt, mensen die behouden worden, wanneer dan ook, in die andere bedelingen of tijden, hoe je het maar noemt, ja, die gaan niet naar de hemel. Die zullen opstaan ten jongste dagen. En als er rechtvaardigen zijn, gelovigen zijn of waren, als ze ingeschreven staan in het boek des levens, zullen ze leven op de nieuwe aarde. En dat is het dan. Dat is de normale gang van zaken, want dat is de norm. Alleen de gemeente uit onze bedeling is de uitzondering en berust op dat eerstgeboorterecht en de inzettingen, met grote nadruk de inzettingen met betrekking tot de eerstelingen. De eerstelingen garf is dan ook een uitbeelding van Christus zelf, maar die is hoofd van de gemeente en die wordt daarna voorgesteld door de eerstelingen broden. Nou ja, uit één deeg. Pinksteren. Ik ga het er verder niet over hebben. En dan staat er nog, gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Mens, wat je daarvan maken kunt, zeg. Dat, daarop berust het hele idee van de koshere huishouding van, althans het orthodoxe jodendom. Nou ja, dat is het jodendom. De gescheiden keuken, hoe zeggen ze iets, van aan de ene kant zuivelproducten en de andere kant vleesproducten. En die mogen nooit bij elkaar komen. Ook niet op de tafel. Dus als je melk hebt bij, op je tafel, dan heb je geen vleeswaren. En als je vleeswaren hebt, heb je dus geen kaas. Dus ja. Want ja, het zijn twee verschillende dingen. Het een is zuivel en het andere is vlees. Het moet gescheiden zijn. Het mag ook niet dezelfde borden, niet dezelfde pannen, niet in dezelfde vaatwasmachine. Zoals onze gids ons in de tijd heeft uitgelegd. Op vermakelijke wijze. Want orthodox was je niet. Maar goed, zo is dat. En dat is een heel gedoe. En het berust alleen maar op dit vers. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijn moeder. Ik moet erom lachen, omdat er nauwelijks iemand geneigd zal zijn om een bokje te koken. Laat staan om... Kook je toch niet of wel? Nou ja, je kan het beestje in de soep gooien. Maar doe maar. Maar in de melk... Dan, nou ja. Dat is nog eens een raar idee. Waaruit wij moeten besluiten misschien wel dat men het vroeger toch wel geneigd was te doen. Om het vlees te koken in de melk. Ja, ik weet het niet. Ik geloof dat we ergens een kookboek hebben thuis. Maar mensen lachen meteen van, ja, als je één kookboek hebt, heb je er wel 100 ook, hè? Toch? Dat zijn van die dingen die je koopt, je bladert je door, zet je in de kast. En als je wat wil weten, dan koop je weer een nieuw kookboek. En dan zoek je het daarin op en daarna zet je het in de kast en dan koop je weer. Toch? Nou goed. Dan kun je zien tweedehands boekenzaken enzovoorts. En die charity shops, hoe heet het ook alweer, kringloopwinkels. Dat barst toch van de kookboeken. Je maakt mij niet wijs dat de mensen het allemaal lezen. Maar misschien zie ik dat verkeerd hoor. Zou kunnen. Maar goed, maar een bokje koken in de melk van zijn moeder. Nou ja, en dan dit soort conclusies eruit trekken. Dat is tamelijk dwaas. Maar dat komt natuurlijk ook omdat men ook inderdaad geen enkel idee heeft van waarom zoiets in de Bijbel staat. En wat het betekent. En als je een bokje dan toch wil koken in melk, is dat geen enkel probleem. En ook niet strijdig met wat hier staat in dit vers. Zolang die melk dan maar niet komt van de moeder van het bokje. Dan moet je die melk nemen van de moeder van een ander bokje. Als u begrijpt wat ik bedoel. Meer staat er niet. Maar wat het betekent, dat is heus niet zo moeilijk. Nou ja, wij kennen enige nieuwtestamentische waarheden, mag ik hopen. Hè? Maar u begrijpt toch dat als je dat bokje kookt in de melk van zijn moeder, dan breng je het terug naar waar hij vandaan kwam. Dat bokje is toch uit die moeder geboren. En is toch groot geworden door de melk van die moeder. En nou is ze dood en dan breng je het daar terug. Dat is teruggaan naar af, heet dat in gewoon Nederlands. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Voor zover wij elders in de Bijbel zo'n bokje tegenkomen dat geslacht wordt en bereid wordt enzovoorts, is het juist de uitbeelding van een nieuwe generatie en van nieuw leven. En het wordt geacht leven te voeden en voor te brengen. Denkt u maar aan het paaslam. Men eet het paaslam en dan, daarna is het feest, daarna trekt men uit Egypte. Nou ja, oké, Exodus 12, maar 1 Korinther 5 mag ook. Laat ons dan feest vieren, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Staat daar. Dat komt daarna. Dat bokje, dat is een beeld van de opgestane Christus namelijk. Die leven geeft en voortbrengt. En dat keert niet terug naar waar het vandaan kwam, want dan begint het verhaal overnieuw. Dan moet je opnieuw uitgeleid worden uit Egypte. En dan moet de zoon des mensen opnieuw gekruist worden. Of hoe dat maar heet bij gelegenheid in het Nieuwe Testament. Dat is wat het is. Het is dus inderdaad symboliek. Natuurlijk is het symboliek. Maar dat is die feesten toch ook. U dacht toch niet dat God zit te wachten op de eerste vruchten van de oogst en op twee broden op de Pinksterdag? Dat heeft hij niet nodig hoor. Echt niet. Al die inzettingen hebben een symbolische betekenis. Drukken geestelijke waarheden uit. En dat is dit ook. En het is dus specifiek. Gaat specifiek over dat bokje en specifiek de moeder van dat bokje. Je brengt het daarna niet terug. En daar gaat het allemaal over. Dat is heel de achtergrond van heel Exodus. Daarom heet het boek ook zo. U zult zeggen, dat komt om, het heet zo omdat het daarover gaat. Een uittocht. Het is wel Grieks, maar vooruit. Maar doe maar. Jawel, maar waar het over gaat is verlossing uit het oude, verlossing uit de slavernij van de wereld, de wetmatigheden, de dwangmatigheden, de religie dus ook van de wereld waaruit men verlost wordt. En men wordt uitgeleid uit Egypte op een weg die eigenlijk helemaal niet kan, was door de Schelfzee zal ik maar zeggen. En dan ga je toch niet terug. Dat is wat de Israëlieten ook kwalijk genomen werd. Dat ze terug verlangden naar de vleespotten, heette dat, van Egypte enzovoorts. Je laat je toch, zei Paulus die dan gaande, je laat je toch niet opnieuw onder het juk der dienstbaarheid vangen, opsluiten. Je gaat niet terug om die oude beginselen van voren af aan opnieuw te dienen. Vrij na de gelaten brief, want zo ongeveer staat het daar. Je stelt je toch niet terug onder de wet als je er één keer van verlost bent. Enzovoorts. Nou ja, dat is de achtergrond van deze dingen. Maar ja, binnen het Jodendom is daar uiteraard geen zicht op. Ik zeg het altijd lelijk, ik weet het, maar ik hoop dan toch wel heel duidelijk. Het Jodendom moet niks hebben van de Messias. Kan niet schelen wie het is en welke omstandigheden. Als hij de Messias is, moeten zij hem niet. Om de eenvoudige reden dat de Messias, daar zou men op wachten, daar zou men naar uitzien. En hij moet dus niet het hart hebben om te komen, want dan kan je niet meer naar hem uitzien en op hem wachten. Dat is het. Dus als die komt, dat is de erfgenaam. Dat werd niet ontkend. Dit is de erfgenaam. Laat ons hem doden. Oké, het komt uit de gelijkenis. Maar het is toch duidelijk? Die willen we niet. En soms denk ik dat de heer Caiaphas in de tijd, SSTT, ik bedoel de hoge priester uit Johannes 11 of zo, of 10, waar het maar was, dat hij heel goed wist wat hij deed en wat hij zei. Hij vond trouwens dat anderen helemaal niet wisten wat ze zeiden of deden. En dat bevestigt wat ik nu zeg, dat hij dus voor zichzelf wil. Hij zei, gij verstaat niets. Hij zei, als we deze man laten geworden zijn gang laten gaan, raken wij onze baan kwijt. En onze machtspositie en ons volk. Dan is dat het eind van het Jodendom, betekent dat toch? Bedoelde hij echt dat hij geloofde dat Jezus de Messias was? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Dit is de erfgenaam, laat ons hem doden. Dan zijn we daar af en dan gaan we mooi op de oude voet verder. Want religie is per definitie conservatief. Religie wil de dingen houden zoals ze zijn. Religie houdt niet van verandering. Is nooit vooruitstrevend. Ik zei niet dat je vooruitstrevend moet zijn. Ik zei dat religie per definitie conservatief is. Die willen de dingen zo houden. Dus men wil tot Saint-Jutemis, dan wel until kingdom come, of wanneer dan ook, maar men wil ad infinito, mag ook. Men wil tot in het oneindige wil men op de Messias blijven wachten. Dat is een hoopgevende gedachte om mee te leven. Maar laat u niet komen, alsjeblieft. Want dat kunnen we niet hebben. Zo zit het eigenlijk. En dan ga ik nog even in op de berekening van dat wekenfeest op verzoek. Het is namelijk zo dat in... Kijk, ik denk dat ik het maar lees in Leviticus. Ja, in Leviticus 23. Daar wordt gezegd vanaf vers 9. De Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen... Als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf, dat is een bosje, een schoof, hè. Hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. En hij zal dat dan doen. Des andere daags, na de Sabbat. Dat begrijp je, hè? Dat is dan dus op de eerste dag der week dat hij dat zou doen. Welke eerste dag der week? Ja, want er zijn er 50 in een jaar, hè? 52. Maar goed, soms 53 zelfs. Maar dat is namelijk op de dag na de Sabbat, gedurende het feest van Pascha. Dat wordt besproken vanaf vers 6. Op de 15e dag derzelfde maand is het feest. De 14e was het paaslam eten. Maar op de 15e is het feest van de ongezuurde broden. Op de 14e was ook al ongezuurde broden, maar het is geen feest. De 15e is het feest van de matzes. 7 dagen zult gij ongezuurd eten. En op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Dat wil zeggen, dat is op de 15e, want het is 7 dagen, maar de 15e is de eerste van die 7 dagen. En elk jaar valt het feest van Pascha dus op een vaste datum. Zoals bij ons kerstfeest. Niet, heeft niks met elkaar van doen, maar het gaat erom, het is een vaste datum. Als je vraagt bij ons, wanneer is Pasen, dat is elk jaar een andere datum. Soms hebben we een vroeger, soms hebben we een later, maar het is een andere datum. Dat komt omdat wij in werkelijkheid helemaal geen Pascha vieren. Wij noemen het zo, maar het is het eigenlijk helemaal niet. En daarom heeft men er even lang discussies over gehad. Ruzie zelfs. En dat is ook een van de belangrijkste verschillen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de zogenaamde Oosterse Kerk, de Grieks-Orthodoxe. De een met Rome als hoofdstad en de ander met Istanbul. Oost-Romeinse Rijk ook. Dat er verschillende ideeën over wanneer Pasen is. Maar in de Bijbel, het feest van Pascha is op de 15e. En dat 7 dagen lang. En als het is op een vaste datum, dan is het dus niet op een vaste dag in de week. Net als ons kerstfeest dus. Want ons kerstfeest valt, maar dat hebben we afgesproken, op 25 december. Hoe we daaraan komen, dat ga ik u niet uitleggen. Maar dat is 25 december. Maar de vraag is altijd, op welke dag valt dat? Op de zondag, de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. 7 dagen. Dat is verschillend dan, omdat de datum vast is. Kan niet anders. De Pascha van de Bijbel is vast op de 15e tot en met de 21ste. Op welke dag van de week dat valt, ja, dat is alle jaren anders. Maar in die week is het ooit een keer zaterdag, de zevende dag van de week. En dus in die zeven dagen is het ooit een keer Sabbat. En op de dag na de Sabbat, gedurende die week van Pasen, op die dag na de Sabbat, zou men die eerstelingen garf bewegen voor het aangezicht des Heren. Waaruit volgt dat aangezien die eerstelingen garf voor het aangezicht des Heren bewogen wordt op een vaste dag van de week, valt het dus elk jaar op een andere datum. Maar ergens tussen de 15e en de 21ste. Heb u dat gevolgd tot zover? De Joden vonden dat wat ingewikkeld, dus die hebben afgesproken dat de eerstelingen gaf, dat doen ze op de 16e. Dat weten we zeker, want dat wordt vermeld door Flavius Josephus. Eerstelingen gaan op de 16e. Hoezo? Nou, ze hebben de eerste dag van het feest, de 15e, verklaard tot de Sabbat. Ze hebben gezegd, dat noemen wij Sabbat. Dat is onbijbels, maar het is Joods. Die doen het zo, maar het is onbijbels. En de dag na de Sabbat is dan de dag na de 15e en dus gewoon de 16e. En het belangrijkste bezwaar daartegen is, dat het er niet staat, dan had het er gewoon kunnen staan. En op de 15e is het feest van Pascha en op de 16e de eerstelingengarf. Maar er staat, nee, de dag na de Sabbat. En de Sabbat, ja, er zijn meerdere dagen in die gezette hoogtijden des Heren waarvan staat, geen dienstwerk zult gij doen. Maar de Sabbat is gewoon, is geen uitzondering op in de Bijbel. De Sabbat is de zevende dag van de week. Dat is het dan. En die vraag is hemelvaarsdag ook een zondag? Nee, hemelvaarsdag is een donderdag. Ja, dat is niet een zondag. En paasmaandag is niet een zondag, paasmaandag is een maandag. En zo heb je in de week van Pascha heb je een Sabbat. Een echte Sabbat. Gewoon de zevende dag van de normale week. En die kan vroeg in de zeven dagen van Pasen vallen en het kan laat zijn. Wanneer het maar is. Maar in de dagen van de Heer Jezus en in verband met zijn kruisiging, weet u toch dat het was het feest van Pascha. Dat is zeven dagen, dus het was het sowieso. Kijk niet op een dag nauwkeurig in dit geval. En toen kwam er, terwijl het Pascha was, ongezuurde broden, kwam er een Sabbat. En vervolgens een eerste dag der week. En toen op de eerste dag der week, als het al begon te lichten, of voordat het begon te lichten, gingen de vrouwen op weg. En als het al begon te lichten, waren ze bij het graf, enzovoorts. En toen waren ze daar en toen was het graf open en hij is hier niet, hij is opgestaan. En dat was dus op de eerste dag der week, gedurende de zeven dagen van het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden. Hebben we die nog? En daarna is het heel gemakkelijk. Maar we komen ook in weer andere discussies. Ik kan het niet helpen. Men heeft dus mij omgezeuld. En als ik het er nu over moet hebben, dan kom ik in al die dingen terecht. Al die dingen die men erbij gesleept heeft. En die helemaal nergens op slaan. Sorry. Maar het punt is, De Heer vierde met zijn discipelen de paasmaaltijd. Dat was niet op het feest van Pascha, want dat is dan pas de andere dag, maar het was wel Pascha. Waar wilt gij dat wij het Pascha bereiden? En ik weet wel dat er in sommige vertalingen dan staat feest van Pascha, maar dan heeft men het woord feest ingevoerd. Dat stond er niet in de grondtekst. Echt niet. Aantoonbaar niet. Dus de Heer vierde het Pascha. De dag daarop werd hij gekruist. Want na die maaltijd stelde hij het avondmaal in. Weet u nog, ik bedoel de wijn, dat was na de maaltijd, nam hij het brood en de wijn. De maaltijd was het paaslam, was vlees. En na de maaltijd, brood, wijn. Daarna zei hij, kom op, laat ons opstaan, laat ons van hier gaan. En toen gingen ze, na de lofzang gezongen te hebben, gingen ze uit naar de Olijfberg, zoals ze elke avond deden. En toen kwamen ze nog net aan de andere kant van de beek Kedron, in de hof van Gethsemane. Dus net naast die kerk. Ja, die stond er nog niet, nee. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar, en daar werd hij gevangen genomen, teruggevoerd en werd gekruist. De dag, dus de eerste dag van het feest. De 15e. Was dan een sabbat? Nee. Was geen sabbat, was de 15e. En het viel niet op een zaterdag. Dat weten we zeker. Want ze moesten hem gauw van het kruis halen, 's middags. Terwijl hij nog niet geacht werd overleden te zijn. Moesten ze hem gauw van het kruis halen. Omdat het sabbat zou worden bij zonsondergang. Staat gewoon zwart op wit in je Bijbel. Welke sabbat? Ja, er is maar één sabbat. Dat is de 7e dag van de week. Dus hij werd echt op vrijdag gekruist en hij was echt op donderdag, het was echt op donderdag de 14e dat hij de paasmaaltijd vierde. En op vrijdag de 15e, de eerste dag van het feest, was geen sabbat, werd hij gekruist. En de 16e, de dag daarop, was hij dus in het graf. Dat was de sabbat dus. Dat staat dus nog gewoon in de Bijbel, want voor de sabbat moest hij van het kruis en begraven worden. En toen wachten ze de sabbat over, want ze moesten hem nog balsemen. Maar het was sabbat, dus dan ging het niet. Dat kon niet. Dus zodra die sabbat voorbij was, de dag daarna, dan heb je dus de eerste dag der week, en daar staat het toch ook gewoon, kwamen ze bij het graf. Dat is op de derde dag dus, op de derde dag. Daar staat menigmaal in de Bijbel, na twee dagen en op de derde dag. En het is naar Hebreeuws jargon na drie dagen en drie nachten. Maar dat is Hebreeuws jargon met betrekking tot de inclusieve rekenwijze. En dat staat maar één keer in de Bijbel. En het andere staat er 6, 7, 8, 9 keer, weet ik hoe vaak. Na twee dagen en op de derde dag. Kortom, donderdag paasviering, 14e. De 15e werd hij gekruist. De 16e was het sabbat, erg rustig. In zijn graf. En de 17e stond hij op. En zo komen we aan de datum. De 17e. Hij stond op de 17e van de eerste maand. 17e maand. Daar is niks moeilijks aan. Het moeilijkheid ontstaat doordat mensen stikken in een uitdrukking van drie dagen en drie nachten. Die gooien alle andere teksten van na twee dagen en op de derde dag gooien ze weg. En proberen dan te bedenken hoe je dat kunt uitrekenen na drie dagen en na drie nachten. Dat kan je namelijk zo niet uitrekenen. Dat kan absoluut niet, want hij werd voor zonsondergang begraven en hij stond op bij zonsopgang. Dan heb je echt een halve dag bij, als je het per uren moet rekenen of per onderscheidene dagen en nachten. Was je meer nachten in het graf dan dagen. Je komt daar echt niet uit. De enige hoef je niet te proberen, dat is onmogelijk. De enige echte verklaring is dat de term dag en nacht betekent etmaal, kalenderdag, ter onderscheiding van de dag wanneer het licht is en de nacht waarin het duister is. Dus dan wordt het na drie kalenderdagen, want dat is de betekenis van de uitdrukking die trouwens stamt uit Jona en dus uit het Hebreeuws. Het is namelijk Hebreeuws, Daar is dan ontleend, gelijk Jona, zonder mensen 3 dagen, 3 nachten. Daar komt het vandaan. En in het Hebreeuws betekent 3 dagen en 3 nachten gewoon 3 etmalen. En inderdaad, inclusief gerekend. Dat wil zeggen, de eerste dag is die waarop het begint. En de derde dag is dus de dag waarop het eindigt. En die worden meegeteld. Dus vandaar dat het heet inclusief. 3 dagen. En als je in onze dagen, in theorie zeg ik dat, maar het is wel waar. Als je in onze dagen 3 dagen de gevangenis in moet. En je gaat er vandaag in, dan kom je er overmorgen weer uit. Dat zijn 3 kalenderdagen. En als je vandaag vertrekt op je zoveeldaagse reis. Dan kom je op de 15e dag van je 15-daagse reis weer terug. En dan hebben ze de eerste en de 15e dag meegerekend. Dat is de dag waarop je vertrok. Hoewel je vast 's avonds laat vertrok. Want het was een nachtvlucht. Dan heb je met die goedkope reisjes. Maar goed. En de 15e dag kom je in alle vroegte aan. De avond ervoor moet je al op een vliegtuig. En dan vlieg je de nacht over. Dan kom je 's morgens om 7 uur op Schiphol aan. Lekker hoor. Maar die dag telt vol mee. Dat is inclusief een rekenwijze. Zie, ik wil niet die vakantie met het dodenrijk vergelijken, maar dat is het, er is niks moeilijks aan. Dus de dag van de opstanding is de 17e. Maar het viel gelijk, het was de dag waarop de Joden, volgens de Israëlieten moet ik misschien zeggen, waarop de Israëlieten volgens de Mosaïsche wet de eerstelingen garf voor het aangezicht des Heren moesten bewegen. Dat deden ze niet. Want dat deden ze op de 16e. Maar dat was fout. Daarmee is het verhaal af. Moeilijker is het niet. En wat betreft ons Pasen. Ons Pasen is, wij noemen het Pasen, maar het is officieel de herdenking van de opstanding van Christus. Dat valt dus op een vaste dag, heeft men bedacht. Want het was de eerste dag der week. En dus vieren wij Pasen op een eerste dag der week. En daarom valt het nooit gelijk, naar zelden. Maar het valt in principe niet gelijk met de Joodse paasviering. Maar strikt genomen, wij vieren ook niet paasviering in de zin van Pesach, de paasmaaltijd, het geitenbokje en wat het allemaal was, een ongezuurde broden. Wat wij gedenken, dat is feitelijk, en wat wij Pasen noemen, is feitelijk de herdenking van de eerstelingengarf. De dag na de Sabbat gedurende de week van Pasen. En de Joden vieren de week van Pasen, maar ergens in die week zit een eerste dag van de week. En dat is ons Pasen. Alleen, dat is eigenlijk de datum van de eerstelingengarf. En die valt dus alle jaren op een andere datum. Omdat het valt op dezelfde dag van de week. Hebben jullie dat nog? Maar in dat jaar van de Heer Jezus, blijkbaar, was het de 17e, de eerstelingengarf. En dat was de datum van zijn opstanding. En daarna volgt de aardigheid dat wij in de Bijbel die 17e van de eerste maand, maar ook de 17e van de 7e maand, die 2 maanden zijn immers verwisseld geworden, die datering komen wij in de Bijbel wel vaker tegen. Hetgeen op een of andere wijze dan toch de argumentatie versterkt. Dat wil zeggen, ja, dat blijkbaar, dat als we het zelf hadden moeten bedenken, zouden we ook op de 17e uitgekomen zijn. Waar nog bij komt dat naar Joodse begrippen, maar dat heb ik in de tijd besproken, dacht ik, naar aanleiding van Exodus 12... En wat er verder volgt naar Joodse begrippen, kwamen de Joden, sorry, dat mocht ik helemaal niet zeggen, ik moest zeggen, kwamen de Israëlieten uit Egypte op de 15e, dat klopt, dat staat in de Bijbel, maar kwamen ze op de 17e aan bij de Sinaï. Dat wil zeggen, trokken ze door de Schelfzee, dat was het. Trokken ze door de Schelfzee. Dat is eigenlijk niet mogelijk, omdat het eigenlijk niet mogelijk is om in zo'n korte tijd met zoveel volk die afstand af te leggen. Maar ik heb u gezegd wat de, hoe de heer dat formuleert. Hij zegt, ik heb u verlost en ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Dat wil zeggen, dat is dan toch met behulp van een stelletje accu's enzovoorts. Met bovennatuurlijke krachten heb ik u gedragen en bovendien ze trokken dag en nacht door. Enzovoorts. Dus er is daar ook iets wonderlijks mee gebeurd. En ik heb het u voorgehouden. Ik denk dat het inderdaad klopt. Dat ze de 15e uit Egypte gingen en de 17e inderdaad door de Schelfzee trokken. Na 3 dagen. Maar de 17e vind je bijvoorbeeld ook terug in, bij de ark op de Ararat. En je vindt de 17e terug bij de, in de geschiedenis van Esther. Dan moet je wel bij de les zijn en netjes de datering volgen. Des anderendaags en des anderendaags en, enzovoorts. En dan kom je netjes op de 17e uit dat Esther bij Ahasveros komt. En dat geregeld wordt dat de Joden bevrijd worden, zal ik maar zeggen, van hun vervolgers enzovoorts. En dat Haman gehangen wordt en dat soort dingen meer. Ik bedoel, het is een datum die vaker in de Bijbel voorkomt. En dat bevestigt dan het hele verhaal. Maar moeilijk was het helemaal niet. Dat vind ik het probleem. Als ik het moet gaan uitleggen, dan wordt het moeilijk, omdat er zoveel onzin over verteld is. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar toen de Heer stierf, was dat toch de vervulling van het paaslam dat voor ons geslacht is. En het paaslam wordt toch geslacht op de 14e? Dan is de Heer toch gestorven op de 14e? En dan begin ik meteen, echt moeilijk te maken, dan zeg ik, oké, noem nog eens een paar offers die een uitbeelding zijn van de dood van de Heer Jezus. En op welke datum zijn die dan? En op hoeveel datums moet dan de Heer gestorven zijn wel? Reken dat dan eens uit. Weet u hoeveel offers er gebracht werden op de 15e, toen de Heer echt stierf? Staat ook in de Bijbel, hoor. Ik bedoel, waarom moet het op hetzelfde tijdstip? Het hoeft dan niet op hetzelfde tijdstip, dezelfde datum. Dat is wel aardig, maar er staat toch nergens dat het op dezelfde datum was? Integendeel, er staat dat hij tevoren, de avond tevoren, met zijn discipelen de paasmaaltijd gevierd heeft. Toen is iemand gaan zoeken en heeft uitgevonden dat de Joden waarschijnlijk ook al op de avond van de 13e de paasmaaltijd vierden. Want het was op de 14e toch, paasmaaltijd. Maar de 14e begint toch al op de avond van de 13e. Begint toch de. Hoor je wat een onzin er nou komt? Hier kom je nooit meer uit. De dag begint toch bij zonsondergang van de voorgaande dag. Dan heeft hij dus misschien toch het paasmaaltijd gevierd. Wel op de 14e, maar op de avond van de 13e. Zodat hij dan toch op de 14e gekruist is en zo raak je helemaal in de war. Maar dit slaat echt nergens op, mensen. Want dit is weer zo'n fout. Dat is niet zo. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is Joodse traditie. Dan zeg ik, dan hebben ze het ook fout. En dat die op de 13e paasmaaltijd vieren, echt niet. Op de 13e gaan ze het huis door om het zuurdesem het huis uit te halen. Met een kaarsje. En dan gaat de hele familie, dat is meestal groot, de hele mispoog heet dat. Weet je wel. Gaan pa voorop met het lampje, moeder achteraan en dan de kindertjes allemaal. Je ziet kwikrek en kwak, denk ik altijd. Dan zie je die eentjes oversteken, zal ik maar zeggen. En dan gaan ze het hele huis door in optocht om te kijken of er nog ergens zeurdees is. Dat is een mooi ritueel. Daar hebben wij de voorjaarsschoonmaak nog aan te danken. Dat idee. Het is net voorjaar geworden. In de maand Nisan. En dan moet het huis schoon, want het zuurdees moet eruit. Dat is de 13e. Als je Joodse traditie wil hebben, is geen paasmaaltijd. Echt niet. Dat is de andere dag pas. Enzovoorts. Maar het is waar, op de avond van de 13e is er al geen zuurdees meer in huis. Maar het wordt niet meegeteld bij de dagen. Het is de 14e, mag het er niet zijn. Dus ongezuurde brood eten, paaslam slachten, paaslam eten. En de andere dag is het feest van Pascha. Tampas, en dat zijn de 7 dagen enzovoort. En de kalenderdag begint gewoon bij zonsopgang. Ook al zou dat in het Nieuwe Testament niet het geval zijn bij in de Joodse traditie, dan nog, naar Bijbels voorschrift, de dag begint bij zonsopgang. Ik kan er niks aan doen. En de Sabbat is de Sabbat. Er is maar 1 uitzondering op de Sabbat. De Sabbat namelijk die op de avond daarvoor al begint en dan 24 uur duurt. Er is maar 1 andere dag die als Sabbat geteld, gerekend wordt volgens de Mosaïsche wet. En dat is de grote verzoendag. En dat is niet op een zaterdag. Want grote verzoendag valt op de 10e, wordt gevierd op de 10e van de 7e maand. 10e Tisri. Dat is dus precies een half jaar na het in huis nemen van het paaslam. Dat was de 10e van de 1e. Het is de 10e van de 7e, grote verzoendag. En daarvan staat dat die gevierd wordt als een Sabbat. Het is de enige dag waarvan dat staat. Wordt gevierd als een Sabbat. En vieren als een Sabbat wil dus zeggen, niet alleen dat men geen dienstwerk zou doen, want er zijn meer dagen die geen Sabbat zijn, maar waarin men geen dienstwerk zou doen. En dus betekent het dat die gevierd wordt van de avond tot de avond. Dat is de verschoven dag. De verschoven tijdrekening. Maar dat is de enige uitzondering. Dus dat u dat weet. En we hebben niet van doen met Joodse traditie. We hebben van doen met wat de Bijbel ervan zegt. En dan is het ineens heel simpel. Het is trouwens het Nieuwe Testament makkelijk genoeg te volgen. Hij werd gekruist en begraven op 1 en dezelfde dag. En toen gingen er 2 nachten overheen. En toen stond hij op. Dat was het dan.
Mag ik er nog een vraag over stellen?
Ja hoor.
In Leviticus 23. Van die eerste in de garf. Hij zal die garf voor het aanzicht des Heeren bewegen. Maar dan in het Johannes evangelie. Wacht even hoor. Mag Maria niet aanraken, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en mij en tot mijn God en u en uw God.
Ja.
Is dat dan het uitgedrukte beeld van die eerste garf?
Zeker, okay. Ja. Dat wil zeggen, die garf wordt bewogen in de handen van de priester. Staat niet bij hoge priester of zo, dat is gewoon priester, wie er maar dienst doet. Wordt bewogen voor het aangezicht des Heren. Ik weet niet of het hefoffer genoemd wordt, weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar het idee is dat die garf, de priester houdt die garf vast en beweegt hem voor het aangezicht des Heren. Nou, in beweging brengen betekent leven, levend maken. Men heeft ervan gezegd, hij heft hem op. Oké, ja, dat doet hij sowieso. Als hij hem vast heeft, heeft hij hem opgeheven. Maar het idee is, het wordt levend gemaakt in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. Maar daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de opstanding en hemelvaart van Christus. Dan wel de opstanding en zijn heiliging, zijn toewijding aan de dienst van God. Want hij is van God bestemd. Daar horen trouwens ook de woorden bij. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Enzovoorts, uit Hebreeën 10. Nou ja, het Psalm 40. Maar dat is wat het is. En vanaf dat tijdstip worden, vanaf die eerste dag der week dus, worden 50 dagen gerekend. Dat doen wij nog steeds. 50 dagen rekenen vanaf onze eerste paasdag, maar dat is eigenlijk de datum voor de eerste lingarf, rekenen we 50 dagen en dan is Pinksteren. Dat valt dus weer op de eerste dag van de week, logischerwijze. Het is ook uitdrukkelijk dus aan elkaar gerelateerd, met elkaar verbonden. In beide gevallen gaat het om eerste vruchten van de oogst, maar die eersteling en garf, dat zijn hier en daar een aar die het wat, ja, hoe dat nou kan, maar die is veel te vroeg. Uitdrukkelijk, maar die is het dan wel. Zo'n, ja, beetje prematuur. Het is nog niet de tijd van de oogst, maar er is hier en daar een aar rijp. Die worden verzameld, maar dat is een beeld van Christus en zijn opstanding van tussen de doden uit, om zo te zeggen. Erg vroeg. En daaraan wordt gerelateerd het Pinksterfeest, 50 dagen later, opnieuw op de eerste dag der week dus. En dan heb je weer van doen met eerstelingen, nog steeds van eerstelingen. Maar nu is de oogst rijp, om zo te zeggen. Maar het eerste wat men van de oogst binnenhaalt, gebeurt tamelijk ritueel dan dus, is bestemd voor de Heer. Maar dat wordt eerst bewerkt tot twee broden. Ik meen zelfs gezuurd en wel. Even langzaam praten, geen fouten maken. Gezuurd en wel, dat is uitzonderlijk dan, overigens. Want normaal mag dat niet. En die twee broden, gemaakt dus eigenlijk van één deeg, maar ik denk niet dat het uitgelegd hoeft te worden. Die twee broden worden op hun beurt eveneens. En dus 50 dagen later bewogen door de priester voor het aangezicht des Heren. En die twee broden zijn een uitbeelding van de gemeente. En niet van de opname van de gemeente, want dan zou het ongezuurd brood moeten zijn. Maar van de tegenwoordige positie van de gemeente, met zuurdezen en alles er nog bij. Maar niettemin toch bestemd voor de Heer. Dat wil zeggen, ondanks dat wij nog in een zondig lichaam zijn enzovoort, zijn wij niettemin, omdat we in Christus zijn en met hem verbonden zijn, 50 zit ertussen, met hem verbonden zijn, worden wij gewijd aan de Heer. En dat zijn die twee eerstelingen, broden. Hebben jullie dat? Nou ja, en daarna komt de oogst. De dag daarna begint de oogst. Zo staat het beschreven, ik weet niet waar het staat, maar zo uit het hoofd.
17, 23.
In Leviticus, gewoon erbij. Daar staat over die broden, ja. Ze zullen van twee tiende meelbloem zijn, opnieuw twee. Gedeesems zullen zij gebakken worden, dus inderdaad met zuurdeesem. Terwijl elders de instructie is, en we lazen hem net ook al, als het voor de Heer bestemd is, mag er geen zuurdeesem in zitten. Maar toch, wij zijn voor de Heer bestemd en we zijn nog met zuurdeesem en al. Niettemin, dat wordt nog veranderd, want wij, van ons staat dat het vergankelijke, het verderfelijke, erft de onverderfelijkheid niet, 1 Korinthe 15. Dat wil zeggen, voordat we echt erven, om zo te zeggen, moeten we toch echt van die oude mens helemaal af. En dat wordt er zelfs nog geregeld. Vandaar dat ik uitdrukkelijk zeg, die twee broden zijn niet de uitbeelding van de opname van de gemeente, maar van wel van de gemeente geplaatst in de hemelse positie reeds nu. Dat is het. En verbonden aan de opstanding en hemelvaart van Christus, uiteraard. Maar ja, dit is allemaal profetie en dit is gemeentelijke waarheid, vastgelegd in het Oude Testament. Ik weet niet of het u opgevallen is. Nou ja, mijn vader zei ook, ja nee, gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament niet bekend. Het is daar verborgen. Maar die legde dit net zo uit als ik, hoor. Omdat dat niet tegenstrijdig is, dat betekent gewoon, het is hier verborgen. Waarom moet dit zo? Waarom gebeurt dit zo? Wat steekt daarachter? Wat ligt daaronder? Nou ja, dit, gemeentelijke waarheid. En zo wordt de gemeentelijke waarheid verborgen. Voor de rest heeft dit allemaal geen zin. Het enige zin daarvan is dat de geestelijke waarheid in verborgen ligt. Je komt er niet mee met een ethisch verhaal over Ja, de Israëlieten moesten nog helemaal beseffen en leren dat het God is die de wasdom geeft. En die, die de vrucht op het land laat groeien en het leven onderhoudt en dat soort dingen. Zodat ze via de eerste vruchten daarvan aan de Heer, dat ze dat zouden zien en beleiden en bij bepaald worden enzovoort. Want ja, daarmee kun je niet verklaren waarom je dan eerst die eerstelingen gaaf krijgt en dan 50 dagen moet tellen en dan... Dan twee eerstelingen broden weer enzovoort. Maar ja, het is gemeentelijke waarheid. Het gaat over Christus en de gemeente die tenslotte toch één zijn. Het hoofd en het lichaam. En vandaar die twee gecombineerd. En de aardigheid is natuurlijk dat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk deze dingen ook met elkaar verbonden zijn. Wij krijgen de opstanding van Christus. Wij krijgen uitdrukkelijk vermeld dat de discipelen, toen zij vroegen, hoe moet dat nou, komt het nou het koninkrijk of hoe gaat het nou verder? Want ja, toen zei de Heer, weet je wat, in ieder geval, gij zult mijn getuige zijn, beginnende Jeruzalem, een geheel Judea en Samaria en tot aan de uitersten der aarde. Maar jullie blijven in Jeruzalem totdat die kracht over, niet in, maar over jullie komen zal. Want in hen was die geest al lang, sinds eerste paasdag. Maar totdat die kracht over jullie komen zal enzovoort. De kracht van omhoog enzovoort, stromen van kracht en hoe het maar heten mag. En allerlei andere charismatische uitdrukkingen. Maar goed, maar blijf te Jeruzalem. En dan oké. Okay. En dan moesten ze wachten tot de 50ste dag sinds Pasen. Toch? Daarom heet het zo. En toen dat feest, de Pinksterfeest, vervuld werd, zo begint Handelingen 2. Toen waren de discipelen bijeen, maar ze waren al die tijd bijeen. Wachtend op de dingen die komen gingen, zal ik maar zeggen. En toen, nou ja, toen hoorden ze dat geluid als van een geweldige gedreven wind en tongen als van vuur en wat het allemaal maar was. En toen zei Petrus, toen hij spreken mocht, dat het hem geoorloofd was vrij uit te spreken. En dat is wat hij sindsdien ook gedaan heeft. Het lag hem ook wel trouwens, als je het mij vraagt, vrij uitspreken. Maar toen was het ook geoorloofd. En wij vieren soms, vieren we die Pinksterdag nog steeds als de verjaardag van de kerk. Wat strikt genomen niet klopt, maar toch. Het heeft wel enige grond natuurlijk. Maar het was uitdrukkelijk de Pinksterdag. Waarom? Wat was er met de Pinksterdag? Ja, dat was dat feest van die eerste broden, die eerstelingenbroden van de eerste vrucht van de oost, die bewogen werden voor het aangezicht, en dus opgeheven voor het aangezicht des Heren in navolging van de eerstelingengarf 50 dagen daarvoor. Daar kan je toch niet ontgaan dat die broden een beeld zijn van de gemeente en dat die eerstelingengarf een beeld is van Christus, de Heer Jezus en zijn opstanding. Op de dag na de Sabbat, gedurende het feest van Pascha. Die dingen kloppen precies. Zie je? Dat is waar het om gaat. En op deze wijze worden ze inderdaad gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen. En dat is altijd de achtergrond van alle specifieke Levitische symboliek. Ik bedoel, die van de wet. En dat is dit natuurlijk. Want bij gebrek aan praktisch nut moet het dus een overdrachtelijke betekenis hebben. En dat heeft het. Het wordt vervuld in de gemeentelijke dingen van het Nieuwe Testament. En zo ligt dus gemeentelijke waarheid al tamelijk uitgebreid vast in de boeken van Mozes. Nou ja, vanaf Genesis 2 al 1 eigenlijk al, maar en anders Genesis 2. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Het zijn toch van die omstreden dingen. Ze worden zelfs aangehaald om te zeggen dat de Bijbel met zichzelf in tegenspraak is. Dat is spreekwoordelijk. Dan zeggen ze, ja, maar het ene evangelie staat dat het was dat de Heer met zijn discipelen die maaltijd vierde op Pasen. Dat het de paasmaaltijd was. En de andere staat was voor het feest van Pasen. Maar iemand heeft daar het woord feest tussen gezet. Wat er niet staat in de grondtekst. Het was niet... snap je wel? Dus ja, dat zijn van die dingen die... Ja. Toen maar. Het is helemaal niet tegenstrijdig, maar men leest niet goed. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord waarvan wij leren dat het onvergankelijk is en onfeilbaar. Wij danken u dat we mogen zien wat in het algemeen dan toch niet gezien wordt, maar dat ons juist bevestigt in ons geloof. Dat ons bevestigt dat u het bent die dit woord ons hebt nagelaten, omdat het van zulke oude tijden reeds spreekt over de dagen waarin wij leven en over nieuwtestamentische waarheid. En juist waar men dat niet geweten heeft, kunnen wij vaststellen dat het ook niet mensenwerk geweest is, maar integendeel, het was uw werk. Het was uw woord, het was uw werk, want u hebt de dingen die u doet en doen zou tevoren verkondigd en soms niet verkondigd, maar tevoren vastgelegd in dit woord. En we danken u dat we dat woord tot ons mogen nemen, daardoor gebouwd mogen worden en bevestigd mogen worden in dingen die wij niet zien, maar nochtans geloven, omdat we ze leren verstaan uit die Bijbel die we ook leren kennen als uw onvergankelijke woord des levens. Wij danken u ook dat wij vanavond hier mochten zijn om ons daarmee bezig te houden en wij dragen onszelf aan u op. Vader, daar waar wij uw eigendom zijn, vertrouwen wij ons toe aan de kracht van uw genade en aan het werk dat u in ons begonnen hebt en zal het voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.